Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 123 en daarvan het tweede vers. Psalm 123, vers 2, geef ons gena, geef ons gena, o Heer, en wat daar meer volgt. Stellen ons gemeente eerst voor de heilige wet Gods en zingen daarna uit Psalm 119, vers 3. Of schonkt gij mij de hulp van uw geest? Psalm 119, vers 3. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde deze. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezing voor deze morgen, gemeente, vindt gij in het boek der psalmen. Ik noem u dus uit het boek der psalmen, psalm 14. Te beginnen bij het eerste vers. Psalm 14, te beginnen bij vers 1. Daar staat boven de goddeloosheid der mensen. Een psalm van David voor de opperzangmeester. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij verderven het en ze maken het gruwelijk met hun werk. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of iemand verstandig ware die God zocht. Ze zijn allen afgeweken, tezamen zijn zij stinkende geworden. Er is niemand die goed doet, ook niet één. Hebben dan alle werkers van ongerechtigheid geen kennis, die mijn volk opeten, alsof zij brood aten? Zij roepen de Heere niet aan. Aldaar zijn zij met vervaardheid vervaard, want God is bij het geslacht des rechtvaardigen. Gij beschaamt de raad van de ellendige, omdat de Heere zijn toevlucht is. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwamen, als de Heere de gevangenen van zijn volk zal doen wederkeren, dan zal zich Jacob verheugen, Israël zal verblijd zijn. Hier eindigt de schriftlezing, laat ons bidden. Barmhartige en genadige God, wij danken u, en dat gij in het begin van dit nieuwe jaar ons weer samenbrengt, de tweede zondag, en dat ons direct stelt voor de voorbereiding op het heiligavondmaal, waarmee gij tot uitdrukking brengt dat gij met uw gemeente zijt tot aan de voleinding der eeuwen. En dat gij een groot God zijt die nooit zonder onderdanen kunt zijn en wilt zijn. Waar gij ze ook vandaan haalt, waar gij ze ook vandaan roept, maar dat gij een gemeente vergadert tot het eeuwige leven uitverkoren door uw woord en geest. Nu wilt gij volgende week avondmaal vieren met de gemeente, en gij wilt dat wij ons op uw komst voorbereiden in het woord van morgen, in woord en sacrament, zo gij wilt, en wij leven de volgende week. We hebben hier een heel slecht portret van onszelf gezien. Dat hebben wij niet getekend, maar dat hebt gij getekend door de pen van uw knecht. En nu laat gij vanmorgen foto's zien. Foto's die wij in onze huiskamer maar liever in de prullenmand stoppen. Nu komen wij u bidden, Heere, dat gij vanmorgen God wilt zijn. Niet anders dan God. en dat wij vanmorgen niet anders zijn dan mensen. Door u geschapen, van u afgevallen, tot uw dienst genodigd, onder de hoge noodzaak van de boetvaardigheid. Breek ons hart in duizend stuk. Niet zoals wij ons dat voorstellen, maar zoals gij dat doet door de levende ontmoeting met u. Breek ons hart in duizend stukken, opdat wij weten wat genade is in de prediking, in het sacrament, in leven en in sterven. We bidden u voor allen die verhinderd zijn hier te zijn door ziekte of door ouderdom, of omdat de kinderen nog te klein zijn, moeders of vaders die op de kinderen moeten passen. Wil gij daar zijn waar de kleine kinderen vergaderd zijn? Wil gij overal zijn waar uw woord wordt gelezen en overdacht, in en buiten onze gemeente? Wil ook in dit jaar de samentrekkende kracht van uw woord en geest openbaar maken, dat het werk der zending vruchtbaar mogen zijn. Vruchtbaar in een nooit aflatend gebed. Vruchtbaar door het bloed van Christus. Vruchtbaar door uw geest. Vruchtbaar doordat gij uw woord als een zuurdeesem in de volkeren doet ingaan. Vruchtbaar doordat gij de Satan bindt. Met zijn bindingen, zijn machten en krachten. We bidden u voor allen die ons regeren. Voor allen die ons lief zijn, ver weg en nabij. Voor allen die lijden. Voor allen die geen weg weten met zichzelf. En die daarom zo hongerig naar het woord zijn gekomen. Of die er misschien heel geen verwachting meer van hebben. Dat ze denken, ik weet het toch wel, terwijl ze het niet weten. Heere, doe ons allen vanmorgen het wonder van het luisteren, van het horen en van het gehoorzamen doen overkomen, opdat uw heilige en grote naam om ons het wil niet gelasterd, maar veel meer geprezen en gedankt worden. Hoor ons, God aller genade, en delg onze zonden uit, bedek. En wil gij zelf dat doen naar de rijkdom uw barmhartigheid. Amen. Gemeente, wij willen u vanmorgen in de prediking spreken uit Psalm 51 en daarvan het derde vers. Psalm 51 en daarvan het derde vers. Daar lezen wij samen: wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uwer barmhartigheden. Psalm 51, vers 3. Wij gaan eerst samen zingen uit Psalm 130, de versen 1, 2 en 3. Er wordt tijdens deze zang gecollecteerd voor de diaconie. Er is één collecte die bestemd voor de diaconie en we bevelen die graag bij u aan. Morgen beginnen alle catechisaties weer. Dat wil zeggen, al de jongens en meisjes worden er morgenavond de gewone uren, de gewone plaatsen weer verwacht. Verder is er censura morum in verband met de viering van het heilig avondmaal. En die wordt gehouden morgenavond om 19:30 in een van de benedenzalen van deze kerk. Morgenavond om 19:30 tot 20:00. En op die censura morum worden genodigd allerlei mensen met moeilijkheden van welke aard die ook zijn, die ze zelf niet tot oplossing kunnen brengen, maar in het bijzonder ook wanneer ze willen spreken over de geestelijke moeilijkheden die zij ondervinden rondom de viering van het avondmaal. Wij gaan dus nu zingen, gemeenten, uit Psalm 130, de versen 1, 2 en 3. 51e gemeente behoort tot de zogenaamde zeven boetepsalmen. Een uitdrukking die wij hebben uitgedacht, niet ten onrechte hier en daar, maar daarboven staat gewoon een psalm. In het Nieuwe Testament wordt gezegd door de Heer Jezus dat er blijdschap is in de hemel over één zondaar die zich bekeert. En dat is ook nu het geval. Daarom is deze psalm een psalm. Een psalm waarover de engelen blij waren. Blij zijn. Meente, het klinkt in de hemel als vorstelijke muziek. Wanneer psalm 51 met mond en hart wordt nagezongen. In de gemeente Gods van alle tijden en plaatsen. De tweede plaats valt ons op dat deze psalm van David is, staat erbij. En dat deze psalm dus niet is van een beginneling in de genade, maar dat deze psalm is van een man die reeds jaren was wederom geboren, tot God bekeerd en door God geleerd. En dat moeten zelfs de vijanden toegeven, die overigens bezwaren hebben, dat Romeinen 7, u weet wel, waar Paulus spreekt over zijn vleeselijk verkocht zijn onder de zonde, dat moeten zelfs de vijanden toegeven die ontkennen dat Paulus in Romeinen 7 als wedergeborene zou spreken. En die dus zeggen, Paulus spreekt vanuit zijn vroegere onbekeerde tijd. Het is niet vol te houden, maar het wordt gezegd. Maar dat is hier ook niet vol te houden. Het is van David. In de derde plaats, gemeente, valt ons op dat er boven staat voor de opperzangmeester. Voor de koorleider. Dat wil zeggen dat hier dit lied is gezongen in de gemeente Gods van Israël. En dat het mag worden nagezongen. Omdat wie ervaart dat hij in de hel van zijn verlorenheid ligt en der eeuwige armen van liefde om hem of haar worden heengeslagen, dan is dat bij God een nazingen wat hij door de Heilige Geest in Davids hart heeft voorgezongen. Vandaar de actualiteit. Waardoor is David het meest gegrepen in deze psalm? Wel, door de opstandingskracht van Christus. Want waardoor, gemeente, wordt God meer geëerd, en waardoor ontvangen de armen en ellendigen beter en sterker een riem onder het hart, dan wanneer God alleen zijn eer ontvangt, zijn roem ontvangt, en genade genade is. Intussen staat David ons hier tentoongesteld. In zijn schande. In zijn zonde, waarop we hier niet breed ingaan. Die is bekend. Hij staat tentoon. Te kijken. maar hij staat er ook als een toonbeeld van de begenadiging. En hij is er helemaal niet bang voor dat mensen er misbruik van zullen maken. Ze zullen denken, nou ja, David heeft zulke kwaaie streken op zijn kompas gehad. Ik heb ze ook, dus het zal met mij nogal meevallen. Integendeel, dat misbruik is er hier en daar wel, maar de verdoemenis van zulke mensen is rechtvaardig, zegt Paul. Maar David zal om zijn zonde de genade niet verzwijgen. En om de genade zijn zonde niet verzwijgen. Want die zijn bij God bekend. Gemeente, u weet, hij heeft tegen het vijfde en zevende gebod gezondigd. Hij heeft echtbreuk gepleegd en doodslag gedaan. Dat is geen kleinigheid. Maar aangezien de wet van God een levende eenheid is, heeft hij de ganse wet aan stukken geslagen. Dan valt het ons op, gemeente, dat David deze psalm dicht. Wanneer hem van Gods wegen het geneesmiddel is aangereikt. Want u weet, Nathan is in de tijd van de verblinding van deze man bij hem gekomen. En hij heeft tegen hem gezegd, via een heel mooi verhaaltje, dat kent u wel, gij zijt die man. En toen heeft David gezegd, ik heb gezondigd. En toen kreeg hij onmiddellijk daarop te horen, ook is uw zonde weggenomen. Maar het zwaard zal van uw huis niet weg. En met deze belofte van de vergeving der zonden, gemeente, is David terechtgekomen in Gods ziekenhuis. Hij ligt in een van de zalen van de patiënt, nogal ernstige patiënt. Ik weet niet of u daar ook ligt. Of dat u zegt, nou, ik lig 10 verdiepingen hoger. Ik kan David eigenlijk niet eens goed zien. Zo ver lig ik boven hem. Dat zou niet zo best zijn. Want zonde blijft zonde, daarover straks. Maar het is wel verbazingwekkend. Mensen te horen zeggen, hoe is het mogelijk dat deze vrome David tot zulke vreselijke zonden kwam. Dat vind ik verbazingwekkend voor mij. Want wat doet u in het verborgene? Welke heimelijke streken worden er ook in onze gemeente uitgehaald? Hoeveel bedekken met deze vraag de diepste diepten van hun hart? Gemeente, de zonde is een verwoestende macht. Want de zonde doet voortplanten waar God niet wil dat er voortgeplant wordt. En de zonde, die plant niet voort waar God wel wil dat er voortgeplant wordt. Vele mensen in onze tijd leven er maar op los. En als er wat van komt, dan moorden ze er wat op los. Het is aan de orde van de dag, een roepende zonde in ons land. En waar blijft de hooggeroemde vrije wil? Gemeente, deze zonde verwoest huwelijken en gezinnen. Verwoest families en volkeren, ondermijnt de volkskracht. Deze zonde verwoest ook koninkrijken, culturen die eraan gaan, die innerlijk vermolmd raken. Deze zonde verwoest lichaam en ziel. Hebben wij al eens ernst gemaakt, ook al zijn we voor de uitbraak door Gods genade bewaard, met het woord van Christus, dat wie een vrouw aanziet en die begeert, dat hij reeds overspel met haar in zijn hart gedaan heeft. Of troost gij u met de genade zonder ooit te beseffen wat David voelde, dat het kwaad was in de ogen des Heren. Gemeente, daar staan wij ten voeten uit. En wie is nu in staat, ook in Zoetermeer, Niet alleen bij dit gebod, want het is het zevende gebod, maar er zijn er nog 9 andere. Voor sommigen is er maar 1 gebod, dat is het zevende. Maar dat is echt niet zo. Begin bij het eerste. En nog meer bij het begin bij het opschrift. Ik ben de Heere uw God. Maar wie is in staat om zijn boeien te verbreken? Gemeente, wat doet God nu? God neemt zijn woord ter hand. Dat komt van boven naar beneden. Dat komt van buiten naar binnen. Zodat als een mens in de kerk zit, het is als een zwaard door zijn ziel heen gaat. Dat hij bij zijn naam genoemd wordt. En dat woord Gods geladen met de triomferende kracht van de Heilige Geest doorscheurt de netten van de verblinding waarin menigeen rondloopt die van de prins geen kwaad schijnt te weten. Verscheurt de netten van de moedeloosheid van mensen die zegt ik ben gebonden van binnen en van buiten. Verscheurt de netten van de onkunde. Om het uitgestrekte vinger te wijzen, gij zijt die man, gij zijt die vrouw. Welke kracht is dat, gemeente? Dat is niet uw kracht, dat is niet mijn kracht. Maar dat is de kracht van de Heilige Geest. Die zo sterk is dat hij een zondaar niet alleen uit zijn doodslaap doet opstaan, maar hem ook predikt, aanreikt de kennis van zijn ellende. Dat brengen we nooit uit onszelf voort. Worden we 100 jaar. Dat moet ons gepredikt worden, gezegd worden, niet stelselmatig, maar in de confrontatie in het staan voor de levende God. Dat u en mijn ogen ervoor geopend worden, we staan voor God. Meente, de Heilige Geest verscheurt al die netten als spinrag. En dan moet de duivel zijn buit loslaten. Hoor David klagen, wees mij genadig, o God, naar uw goedertieren het. Hoort gunnen zijn kreet. Eén groot gekerm van binnen, tot God naar God toe. En daaraan vooraf ging dat de zonde als een last op zijn conscientie rustte. Dat de wet Gods hem vervloekte. Dat hij de Heilige Geest in zijn werkingen wat hem betreft had tegengestaan en geblust. Dat de toorn Gods als een centenaarslast op zijn ziel drukte. Kijk gemeente, zo is David in zijn situatie een weerspiegeling van ons aller situatie. Want we hebben het gelezen. God heeft van de hemel neergezien om te zien of er iemand verstandig zou zijn. Dat iemand was die God zocht. Maar God heeft de hele aardbol overgekeken in tijd van een fractie van een seconde en hij zag er niet uit. Daar was u ook niet bij en ik ook niet. Allen zijn ze afgeweken. En in welke openbare of verborgen gezwellen we lijden, in de geestelijke zin van het woord, doet niet ter zake. Maar wij verspreiden een kwalijke geur in de heilige neus van God. Gemeente, dat is aangrijpend. En dat weet daar. Wees mij genadig, o God. Dan is het afgelopen. Met ons willen, met ons kunnen, met ons kennen, met ons drijven, met ons lopen, met onze voornemens. Dan zijn we te schande geworden. Al de gunstbewijzen Gods. Want David had wat gekregen van God. Als jonge man had hij gezongen, de Heere is mijn Heer, mij ontbreekt niets. En hij heeft een leven van de vreze Gods achter zich, gemeente, waar de Heilige Geest van zegt dat hij de lieveling van God was, de beminde. de beminde in de psalmen. Hij had niet alleen Sauls drijven verdragen. Hij had ook op God gewacht totdat hij op de troon zou komen. Gebeurd. Hij staat en kerk, zouden wij zeggen, vastgemaakt, geordend. In de heilige ordeningen van God. Hij is zijn volk onderwezen in de dienst des Heeren. Zijn huisgezin bevel gegeven. Dat van geslacht tot geslacht. Zijn naam zou worden overgenomen. En nu? Te schande. Zijn heilige neus en zijn oren worden er afgesneden. Gemeente, want David komt van de daad, die hij gedaan heeft, tot zijn gezindheid, tot de bron. Wij leren de erfzonde in het begin van de catechismus, daar hoort hij ook thuis. Maar in de omgang met God is er al heel wat gebeurd voordat wij bij de bron en bij de wortel van ons kwaad worden gezet. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf, zegt hij. Nee, ik ben in zonde ontvangen en geboren. Dat is het gemeente wat Paulus geleerd heeft. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed wil. Kijk gemeente, dat is nu hemelse wijsheid. Wanneer wij dat leren. Niet maar theoretisch, maar persoonlijk. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed wil. Gemeente, we hebben uit een vuile bron geen zuiver water te verwachten. Hebt u nooit bij een moddersloot gestaan waar de zon op scheen? Waar het water zo helder was als kristal? Komt er op de bodem kijken. Maar er komt een man langs met een boot en die beweegt die boot voort met een stok. En waar is het heldere water? Dat is weg. Geen druppel van over. Allemaal vuil. Kijk, gemeente, zoals nu ook met een mensenhart. Ook met een christenhart. Want er zijn tijden, God zij gedankt, dat een mens er helemaal in opgaat. Dat hij bij zichzelf denkt, waar is de zonde? Ja, theoretisch weet hij het dan wel. En dat hij zo opgaat in de dienst des Heren, dat hij eigenlijk geen niet goed weg weet met het woord, ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed wil. En wat doet de duivel? En wat doet ons zondige hart? Por. En dan komt de modder naar boven. Maar dan is er ook geen spat helder water genade meer aanwezig, althans voor onze bevatting. O, die beroering. Hoor David klagen, wees mij genadig, o God. Kijk gemeente, dat is bevinding, ervaring. Want David stak, u zult zeggen in een bijzonder geval, we hebben dat straks al veralgemeend in die zin dat David een representant is van de kerk Gods. In haar zondekennis, David is in zware gewetensnood. En mensen die in zware gewetensnood zijn, die lopen gebonden. Die praten er niet over. Maar als daar van binnen een haakje wordt losgemaakt, als daar van binnen een band knapt, dan stroomt het. David zegt, ik ken, dat is ik erken, ik beken, mijn zond. Hoor hem roepen, wees mij genadig, o God. Welke God? Niet de God der Mohammedanen, maar de God en Vader van de Heer Jezus Christus. Ja, zegt u, maar de Heer Jezus was er toen nog niet. Jawel. Nog niet als kindje in Bethlehem stal, maar in de belofte zeker. Hij was al onderweg. In de lenderen van David was hij aanwezig, in het woord der belofte. Luther zegt, we hebben nooit met een naakte God te maken. Met een pure, absolute, willekeurige God. Dat is de God der Mohammedaan. We hebben te doen met een God die zich bekleedt met zijn woord, met zijn dreigingen en zijn beloften. David roept tot die God die de vader is van de Heer Jezus Christus, hoezeer dat allemaal nog in de schaduwen lag. En hij begeert alleen genade. Dat is even een wonder. Ook vanmorgen als hier mensen zitten, die zeggen, u hebt in mijn hart gekeken, want ik ben aan het oud, ik kan niet ver. Al mijn poging, al mijn getop, loopt op niets uit. Gemeente, wat is dat groot, want dat klopt precies. Er is een God bij wie genade is, die genadig is, en een mens die alleen genade wil. Kijk, dat is nu een werk van vrijmachtige genade. Als een mens gelooft dat er boven een God is die genadig is. En ook daartoe worden we toebereid, gemeente, door het snerpende, ontdekkende woord. Het woord God kan scherp zijn, dwars, door al de kamers van uw ziel heen gaan, zoals bij David. Dat Nathan had hem ontdekt. En Nathan had hem ook het woord der belofte aangereikt. Uw zonden is vergeven. Nou, dan is het toch klaar. Ja, kunt u geloven, dan begint het pas. Hé, zegt u. Als Nathan nu in Gods naam zegt, uw zonden zijn u vergeven. Moet dan ook Psalm 51 geboren worden? Ja, juist daardoor. Daardoor wordt Psalm 51 geboren. Want wat uit God geboren is, gaat door het vuur. En wie het woord der genade heeft gehoord in de belofte, die kan niet buiten de toe-eigening. Die kan niet buiten de persoonlijke toepassing. Die heeft er zo'n behoefte aan dat het dwars door hem heen gaat. Veel mensen zijn gered zonder dat ze ooit in het water gevallen zijn. Maar bij David ging het juist zo dat het woord der belofte gaf een opening in zijn benauwde ziel. Gemeente, wat een wonder, want genade, dat is de zee waarin we gewassen worden. Genade, dat is de dampkring van Gods vriendelijkheid waarin we ademen. Genade, dat is de weg die God ons wijst, waarbij aan weerskant de muren staan waarop heil staat geschreven. Genade, dat is de gezindheid van God, zijn vriendelijkheid. Gemeente, en nu reikt God die verbandsmiddelen aan. Zo houden wij voorbereid. Doordat God ons de doodsklok heeft geluid. En gezegd, jij jongen of meisje, jij jonge man of jonge vrouw, gij man of vrouw, gij zijt een kind des doods. Is dat tot u doorgedrongen? En het tweede wat God zegt, bij mij is de genade thuis. Ze hoort bij mij. Hoort u daarin de stem van de Heilige Geest, die door dit woord werkt, want die brengt het thuis, door de prediking. De stem van de liefste. En als hij zegt, ik ben al jaren op de weg des Heren gebracht, gelukkig. Maar u bent nergens te goed voor. En ik dacht dat God u vanmorgen deze kreet om de genade weer op de lippen legde om dieper in te leven uit hoe grote nood en dood God een mens verlost. En als hier mensen zijn die zeggen, alles breekt mij bij mijn handen af, maar wat genade precies is, weet ik niet. Dan mogen zij horen dat David hen voorroept, wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Er zijn onder de dieren, onder de beesten, bijna geen moederbeesten die hun jongen versmaden, een enkele. Maar als u in de dierenwereld eens bekijkt hoe een moeder met haar jongen omgaat. Verbluffend. Wat een zorg. Wat een liefde. Je kunt het in de vogelenwereld bekijken als die kleine beestjes in gevaar zijn. Hoe ze schreeuwen. Gemeente, een moederdier heeft een hart. En er zijn hier moeders die misschien vannacht wel 5 keer de bed uitgegaan zijn voor een ziek kind. Als het moet 10 keer. Als het helemaal niet anders kan de hele nacht erbij. En naarmate dat kind ellendiger is, er akeliger aan toe is, buigen zij zich vol ontferming over dat kind neer. Kijk gemeente, dat is nu goedertieren. Hè? Dat is Gods trouw in het verbond. Ik 1000 maal verzondigd heb. Kijk gemeente, zo mag ook vanmorgen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest worden aangeroepen. Met te zeggen, hoewel ik de hel verdiend heb, wees mij genadig, o God. Ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Gemeente, dan gaat er een streep door elke vorm van verdienst. Want laat ik het u nu ronduit mogen zeggen. Het komt van Gods kant en van de prediking en van woord en geest en anders nergens. Daar, gij kunt het nooit meer beter maken. De jongens en meisjes ontval. De oudere mensen. Je kunt het nooit meer goed maken. Wel, wie dat gelooft. Met een heilvattend geloof. Want ook de boetvaardigheid gaat niet buiten het geloof om. Wie dat gelooft, die gelooft ook dat er een God is bij wie genade is. Dat mag korter of langer tijd duren, dat mag door veel heilzame aanvechtingen of wat dan ook heen gaan, dat doet nu niet ter zake. Maar die gelooft ook dat het vrije genade is, de vrijmacht Gods. En dat is nog niet een punt van, nou ja, dan zal het wel niet voor mij zijn. Maar dat is nou juist een punt, omdat God vrij is, dat hij ook vrij is om bij hem of haar aan te komen. Dat is een eeuwig wond. Ja. Dat is de wijsheid van de Canaanese vrouw. Als de Heer Jezus zegt, jij bent er niet een van, jij bent een heidin, dan is ze heilvattend bezig en zeggen, Heere, al ben ik dan 100 keer, en al sta ik er dan 1000 keer buiten, die hondjes die krijgen ook wel eens een kraan. Kijk gemeente, dat is nou de wetenschap van het geloof. Scherpste vernuft niet bijkant. De vrijmacht Gods, een pleitgroep. Om te zeggen, Heere, kom bij mij aan. Die gelooft dat er genade is bij God. Gelooft ook dat het vrijmachtige genade is. En dat God die genade wil meedelen. Dat is gemeente om het lam Gods, dat in onze gestalten een vloek werd. Dat naar het kruis is gegaan, aan het kruis is genageld, is gedood, is gestorven, is begraven. Wilt gij gemeente de genade zoals ze is, want onderzoek u daarin ook ten aanzien van het heilig avondmaal. Er zijn mensen die vlak bij God en zijn dienstrechten leven, maar geen genade willen zoals God het wil. Ze willen wel genade, maar niet zoals God het wil. Ik denk aan Kain. God sprak met hem. Dat weet u. Maar wat zegt Kain? Mijn zonde is groter dan dat ze vergeven kan worden. Hoeveel Kain zitten er in Zoetermeer? Die zeggen, mijn zonde is zo groot. Die kan niet vergeven worden. Als u niet verder komt dan dit, dan bent u een Kain. En gaat u ook eeuwig het lot van Kain tegemoet. Gemeente, Saul was steeds in de omgeving van Samuel, een van de knechten van God. Saul heeft er veel van gehoord. Maar hij wou de genade niet zoals God die wou. De fariseeën hebben Jezus gehoord. Maar zij wilden niet alleen genade, maar hun eigen werk vasthouden. En bent u het laatste spiertje van uw eigen kracht al kwijt? Hebt u bij uw laatste post al een streep gezet? Judaïsten, dat zijn de mensen die Paulus vervolgden, die wilden Paulus' prediking niet, omdat de genade vrijmachtige genade was. Meente dat we ons beproeven. Velen willen wel genade, maar niet genade waarbij ze helemaal wegvallen. En God alleen aan zijn eer komt, aan zijn daad komt en aan het woord komt. Niet geheel en al goddelozen worden, om niet gerechtvaardigd te worden. Och gemeente, wat zijn wij een listelingen? We willen wat worden, we willen wat zijn, maar ook met de genade. En het liefst met onszelf op de arm lopen. Maar wat is het hier een wonder, hier roept er een om genade, omdat hij gelooft dat er bij God genade is, en dat hij van zichzelf zegt, ik ben er helemaal ongeschikt voor. Maar lees dan verder. Telg mijn overtredingen uit naar de grootheid uw goedertierenheid. Meneer, dat is eigenlijk niet in een paar woorden te zeggen wat daar staat. Er staat eigenlijk dit. Heren, mijn zonden zijn groot. Want als een mens de hoe grootheid van zijn zonde voor ogen krijgt, is hij niet zo gauw klaar. Maar de andere kant, gemeente, is nog veel meer waar. Dat de goedertierenheid van God is zo groot, die gaat boven zijn wet uit. Zet niet de wet aan de kant, maar vervult haar. Die gaat boven de wet uit. Die gaat boven de vloek uit. Boven de toren uit. Boven het gericht uit, boven onze zonden uit. En wel zo hoog, dat wij er nooit bij kunnen. Onvoorstelbaar groot is Gods goedertierenheid. Dat is zijn gunst, zijn trouw zijn in het verbod. Daar staat in Psalm 103 zo hoog. De hemel is boven de aarde. Is zijn goedertierenheid geweldig over degene die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen. Zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Kijk gemeente, dat is Gods goedertierenheid. Waarin hij God is en blijft in zijn zoon, in het offer, in zijn recht. Maar waarin hij zo overstelpend rijk is. Dat wij maar een heel klein beetje van het geruis van deze oceaan van eeuwige liefde kunnen opvatten. En aan u mogen doorgeven. En dat had David in de gaten. Dat hoewel zijn schuld en zijn zonde zo groot was, dat hij zegt naar de trend, naar de maat, naar de wijze van uw goedertierenheid en naar de wijze van uw barmhartigheid. Barmhartigheid is een nadere nuancering van goedertierenheid, daar ligt het woord hart in de zin van ontfermingen. Het neerbuigende. Gemeente, en daar middenin vraagt hij, delg mijn overtredingen uit. Uitdelgen, wat is dat? Nou, laten we zeggen, Zacharias vraagt om zo'n schrijftafeltje, weet u wel, zo'n lijtje met was erop, en dat kun je zo uitvlakken. Nou, zo doet God nu ook met de zonden van zijn kinderen. Hij vlakt ze uit. Hij haalt er een latje langs en dan ziet hij ze niet meer. Gaat dat dan zomaar? Ja, dat weet u wel wat dat God gekost heeft, zijn eigen zoon. Maar dat is een onvoorstelbaar wonder, gemeente. Dat God de zonde niet alleen bedekt, maar dat hij ze uitstrekt, uitgumt, zoals een jongen op school met een potlood een verkeerde letter of verkeerd woord gezet heeft en hij gumt het uit. Duig mijn zonden uit. Een ander beeld. Staat een moeder de keuken de vaat af te doen. Een schotel die is vuil geworden. En ze reinigt die schotel met warm water en wat al niet meer. En nu staat hij daar weer glanzend voor haar. Dat is nu Gods werk. Waarom David vraagt. Duig mijn zonden uit. Naar de grootheid uw barmhartigheid. Gemeente, volgende week is het bediening van het avondmaal. Is het, o God, wees mij zondaar genadig ooit over onze hoogmoedige lippen gekomen. Er wordt zo rondom de kerst veel gezongen en terecht. Daar horen we ook nog wel eens een vers dat telkens eindigt met Kyrie Eleis. Dat wil zeggen, o God, o Heere, erbarm u ons. Ja, u hebt dat misschien ook wel gezongen. Maar beseffen wij het, gevoelen wij het. We hebben aan een uitwendige kennis niets gemeen. Want veel mensen vragen om genade, maar genade die ze niet willen. Die willen ze niet. En God houdt niet van onoprechte gebeden. Nou zegt u, dan houd ik maar op. Zou ik maar niet doen. Zou maar zeggen, Heere, open mijn blinde ogen. Dat ik zie. Dat ik nooit zalig wil worden zoals gij wilt dat ik zalig word. En maak me dan zalig zoals gij wilt dat ik zalig word. Dat. En kom precies zoals u bent. Met al uw verdraaidheid. Met al uw lelijke streken. Met al uw zonden. Met al die vuile plekken. En leg hem precies de zaak voor. Maar wat hebben wij eraan, gemeente, om genade te vragen en de genade te haten? Daar slaan we toch God mee midden in het aangezicht? Ja, zegt u, maar dan worden er sluipwegen van mijn hart blootgelegd. Dat is ook de bedoeling. Al die sluipwegen van uw hart moeten opengelegd worden. En al staat God voor u met het zwaard om u te doden. Dat hebt ge verdiend en ik ook. Dan zegt Job, en dat is nu Jobs geloof, dat is het wonder van dat geloof, al zou hij mij doden. Dan zou ik nog op hem hopen. Dat is even wat gemeten. En wie er dwars doorheen gaat, ook in de week van voorbereiding, die mogen dit woord in gedachten houden. Wanneer hij met zijn neus tegen de grond wordt gedrukt. Luther zegt, het bieden om de vergeving der zonden vind ik voor mijn leven, Luther spreekt niet over een ander, maar voor mijn leven het zwaarst. Hij zegt, voor mij is een hele tijd een aanstoot geweest, mijn onwaardigheid. Nou, daar wist Luther van. Zijn onwaardigheid. Die zit er hier ook wel. Die zeggen, ik ben geen dubbeltje, ik ben geen cent waard. Niks. Maar, zegt Luther, ik heb de klein gedacht van de waardigheid van Christus. Die gaat mijn onwaardigheid mijlen ver te bol. Moet u eens onthouden. Toch, zegt Luther, vind ik het zwaarste in het gebedsleven te bidden om de vergeving der zonde. Vandaar, zegt Luther, dat ik toch steeds maar blijf vragen, wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid, duig mijn zonden uit, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Wel, de Heere heeft een welgevallen aan degene die naar hem vragen. Ook in Zoetermeer, want die kent hij wel, ook die kerkgangers, die zomaar midden in de kerk zitten, waren ook maar, en die naar hem vragen.
nederig naar hem vragen. Zijn oren zijn tot hun geroep en hun ogen zijn ogen om hem gade te slaan. Wanneer de donderslagen van de gewetensovertuigingen wat meer is van de gebrokenheid van ons hart, de donderslagen van de wet voorbij zijn, dan gaan de lichten van Gods barmhartigheid aan. Wonderbaarlijk gemeen. En zit iemand in aanvechting, in een hevige aanvechting, wacht niet totdat het voorbij is voordat je gaat bidden. Want dan kunt je soms nog wel eens een hele tijd moeten wachten. Maar zeg midden in die aanvechting, o God, daar is die weer. Maar u bent er ook. En uw woord is er ook. En nu ben ik een zondaar. En hij gooit me alles voor de voet. Al mijn zonden. Verborgen en openbaar. Wel gemeente, dat is een heilige kunst. Om te midden van de aanvechtingen tot de Heere te zeggen, Heere, hier ben ik. Precies zoals ik ben. Maar ik vraag u niet om uw klein erbarmen. Wat is dat, zegt u, klein erbarmen? Dat is dat u uit alle lichamelijke en tijdelijke nood wordt verlost. Dat mag u ook vragen. Maar ik vraag u om uw groot erbarmen. Daar zit dat klein erbarmen in. Maar dat grote erbarmen, dat is de zielennood. Die is weggenomen. En telkens wordt weggenomen. Op te beden. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Delg mijn zonden uit naar de grootheid van uw barmhartigheden. Amen. Wij zingen Psalm 51, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. Psalm 51, vers 1. Christus hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus
Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als ge dien zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als ge dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten, waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken en ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken en ieder zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken en ieder zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn gehele leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid, alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en enigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaar de medegenoten van de tafel zijn zoons Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergelijke zonden besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgoden dienaars, allen die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen met schaders andere dingen zegenen, en hun die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle nijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en allen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken,
Zo bekennen wij daarmee dat we midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze luchten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maken. Laat ons bidden. Genadig en ontfermend God, wij danken u dat gij met dit woord vanmorgen tot ons gekomen zijt. Een woord van oordeel en van genade, van wet en evangelie. Een woord dat David dwars door alles heen joeg en waarin ze op een wonderbaarlijke wijze hem de heilige wetenschappen des geloofs dieper in zijn ziel had ingedrukt. En gij alle dingen had doen medewerken ten goede, opdat uw voornemen vast zou zijn en de glans van uw genade zou schitteren tegen de diepten van de verlorenheid. Heere, wil ons niet alleen voor alle kwaad bewaren, van binnen en van buiten, maar ons bovenal eraan ontdekken en er ons op de rechte wijze mee werkzaam doen zijn. Wij hebben wel verstand om boosheden te doen, maar van onze boosheden af te komen, daar weten we niets van. Dat kunt gij alleen ons leren. Dat wilt gij ook leren. En de armen en de verslagenen, en die voor uw woord beven, wil ze vergaderen, heren, ook aan de tafel des verbonds volgende week. Al zouden ze dwars door alle duivelen moeten heen gaan. Als gij een weg baant, wie zal het dan keren? Maar vergader gij al uw volk en kinderen in de rechte gestalte. En laat bovenal de avondmaalsvieringen tot geestelijke opbouw, verfrissing, verkwikking, verlevendiging van de gemeente mogen zijn. En laat uw aangezicht lichten over ons op deze dag, ook in de avonddienst. Als de leervicaris voorgaat, wil hem zegenen, sterken en sterken zegenen. En wil gij ons op deze dag zeer nabij zijn, ook bij alle families waar spanningen zijn en noden over ziekten en operaties. Heren, dat we ons en onze kinderen maar voor u neerwerpen en zeggen, o God, wees ons allen genadig, zoals het is naar de grootheid, naar de krent, naar de wijze van uw barmhartigheid. Maar dan niet alleen de kleine, maar bovenal ook de grote, door ons te redden, ons en onze kinderen, uit die onpeilbare gewetensnood, waar gij het licht ontsteekt. Laat uw aangezicht over ons lichten. In Christus' naam. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar nog zingen uit Psalm 103, vers 6. Psalm 103, vers 6.
Verheft thans uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.